Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader, van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen wij zingen van Psalm 147, vers 8 en 9. En vers 8 met oog op de afgelopen week en vers 9 met het oog op vandaag. Vers 8 spreekt over het vallen van de sneeuw en vers 9 weer het smelten en dat alles onder de wijsheid Gods. 147, vers 8 en 9. Horen wij naar Gods wil in de 10 geboden en in de samenvatting die de Heer Jezus ons heeft gegeven, zingen wij daarna Psalm 133, vers 3, waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft ons dit samengevat toen hij sprak: U zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Verheffen wij ons hart tot God, laat ons hem bidden. Getrouwe God, Heere van hemel en aarde, die alle dingen niet alleen geschapen hebt, maar ook door uw wijsheid ze onderhoudt en leidt, die het water door de kou op uw tijd tot ijs laat worden en die door een hogere temperatuur op uw tijd het ijs weer tot water laat smelten. U hebt in uw wijsheid alles geordend en in uw orde heeft alles een plek en in uw orde vult alles elkaar ook aan. In uw orde is de schepping op zo'n rijke mate gevormd en op elkaar aangelegd. En Heere, nu hebben we zojuist gehoord dat u ons mensen hebt geschapen binnen de orde van uw liefde tot u en de liefde tot de naaste. Een heilige orde. Wij kunnen soms van alles in het leven willen bereiken en maken, maar vanaf onze geboorte ja, vanaf onze ontvangenis in de moederschoot, ligt daar een heilige orde klaar, de wet, de volkomen liefde tot u de schepper en de gelijke liefde tot de naaste die u met ons geschapen hebt. En heren, dan hebben wij gezongen in de psalm over die liefde. Waar liefde woont, daar gebiedt de Heere de zegen. Ja, daar woont hij zelf en daar wordt zijn heil verkregen. Maar dan vragen we ons af, Heere, wilt u pas komen wonen daar waar liefde is? Of is het zo dat juist waar u eerst komt wonen, daar zal de liefde als vrucht volgen? Ja, we kunnen het niet anders belijden, Heere, dat het niet zo is dat u pas komt waar de liefde al is. Want hoe kan er al liefde zijn als u er nog niet bent? Nee, het is precies omgekeerd. Eerst komt u wonen en liefde brengen. En waar u woont, daar zal de liefde ook zijn. En daar zal de liefde ook toenemen. Want, heren, wij belijden u dat wel bij u liefde is. Maar bij ons, heren, wij belijden u onze zonde. Want tot u, o, wat komen wij daarin tekort, o God. Wat stellen wij toch vaak dingen boven u? Dingen die we eerder zoeken, waar ons hart zoveel meer naar uit kan gaan. Heren, we klagen onszelf erover aan. Maar ook naar onze naasten toe, ook dichtbij ons. Wat hebben die tekort gedaan? Wat hebben we onszelf zo gemakkelijk gezocht? En wat komt er in onze gedachten op, wat helemaal niet in overeenstemming is met die volkomen liefde tot u en ook die heilige liefde tot de naaste? We buigen ons voor u neer in stof, o God. En we belijden u dat we niet onszelf boven een ander kunnen verheffen, want wij zelf hebben gezondigd. O getrouw en barmhartig God, we zijn in uw huis gekomen om voor uw aangezicht te naderen en u te bidden, Heere, vergeef ons. Vergeef ons al het verkeerde. Vergeef ons door het offer van uw lieve Zoon, die u in uw liefde hebt gezonden om ons verkeerds op zich te nemen. Laat toch door zijn bloed een volkomen reiniging ons deel zijn, dat u wegwast het verkeerde uit onze gedachten, uit ons leven, uit ons verleden, uit onze ziel, ja, uit ons hele bestaan. O, wij danken u voor de zo kostbare gave van uw Lam, van uw kostbare Christus, het licht der wereld. Want bij alles wat we in ons leven kunnen zien, meemaken, hebben, beleven, grijpen, o God, staat hij in het middelpunt als het licht, als de zon der gerechtigheid, als de volkomen schoonheid en heiligheid. Alles geeft u in hem, alles vinden wij in hem. In hem komt u tot ons, in hem trekt u ons naar u toe. O, wij bidden u, wilt u ons vanmorgen in uw huis gedenken en uw Heilige Geest ons laten verlichten, dat we ook in dit uw huis uw genade en hemelse zegen mogen ontvangen. En geeft u ook, Heere, jong en oud, of we nu gekomen zijn met dankbare vreugde of met bange zorgen, laat toch van u af dat woord tot ons komen wat ons dichter op u toebrengt. Heere, gedenk ons zo en gedenk alle ook die op een andere manier met ons meeluisteren of verbonden zijn. Hoort u ons in uw grote barmhartigheid. Amen. Gemeente, wij willen uit de Heilige Schrift lezen, het Oude Testament allereerst, uit Jesaja 25. En daarvan lees ik u de versen 6 tot en met 9. En in de preek zal wel blijken waarom juist dit gedeelte uit het Oude Testament erbij gelezen wordt. Jesaja 25 en we lezen vers 6 tot en met 9. Horen wij daar het woord van God. De Heere van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten. Een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten vol merg, met gezuiverde gerijpte wijnen. En hij zal op deze berg verslindende sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood voor altijd verslinden. De Heere, Heere zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van zijn volk wegnemen van heel de aarde. Want de Heere heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen, zie, dit is onze God. Wij hebben hem verwacht en hij zal ons verlossen. Dit is de Heere, wij hebben hem verwacht. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn heil. Tot zover de lezing uit Jesaja 25. Vervolgen wij met het Nieuwe Testament Johannes 2, het Evangelie naar Johannes hoofdstuk 2, vanaf het eerste vers. Johannes 2, vanaf het eerste vers, waar we lezen over de bruiloft te Kana. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea. En de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, zij hebben geen wijn meer. Jezus zei tegen haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de dienaars, wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En daar waren 6 stenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. Jezus zei tegen hen, vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot aan de rand. En hij zei tegen hen, schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En zij brachten het. Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was, hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het, riep de ceremoniemeester de bruidegom. En hij zei tegen hem, iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. U hebt de goede wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Kana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Daarna ging hij naar Capernaum, hij, zijn moeder, zijn broers en zijn discipelen. En zij bleven daar niet veel dagen. Tot zover. Gemeente, dit gedeelte wordt bij tijden wel gebruikt, ook in trouwdiensten, en dat heel terecht, omdat er ook heel veel toepassing in ligt. Maar tegelijk heeft dit gedeelte ook een bredere boodschap. En wij willen vanmorgen bij dit gedeelte stilstaan en dan ook niet in het minst juist die eerste en bredere boodschap bezien. We zetten vers 11 daarin centraal. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Kana in Galilea, en hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Tot zover de tekst. Gemeente, voordat wij hierover spreken, hebt u gelegenheid om uw liefdegave te geven. De collecte is de eerste voor de diaconie, de centrale diaconie. De tweede collecte is voor de kerkenmeesters, het wijkwerk. En bij de uitgang is het voor het kerkgebouw. Van harte deze collecte ook bij u aanbevolen. Willen wij zingen een psalm waarin ook de wijn naar voren komt? Psalm 104, vers 8. Het is niet zo'n bekende melodie, maar wellicht gaat het u juist heel goed af. Psalm 104, het 8e vers, waar wij lezen. Psalm 104. Vers 8, God geeft de wijn tot vreugd voor het hart bereid en de olie die een glans op het aanschijn spreidt. Het 8e vers. Gemeente, jongens en meisjes, misschien heb je wel eens een bruiloft meegemaakt van een oudere broer of zus, of in de familie of op een andere manier. Nou, dat is natuurlijk echt iets bijzonders. Alleen al het bruidspaar, ze hebben prachtige kleren aan, in het bijzonder de bruid. En alle mensen die erbij zijn, die zijn ook mooi gekleed. Het is heel feestelijk, er is een bijeenkomst op het gemeentehuis en in de kerk. Receptie waar mensen komen feliciteren en dan de bruiloft, het feest van de bruiloft. Duurt een hele dag en eigenlijk is iedereen blij en het is prachtig. Dat is ook heel terecht dat een trouwdag vol feest en vreugde is. Want als een man en een vrouw trouwen, dan gebeurt er een van de meest bijzondere dingen van de wereld. Dan gebeurt er iets dat door God zelf bij de schepping is ingesteld. Toen God man en vrouw maakte, toen bracht hij de eerste vrouw tot de eerste man en hij gaf hen aan elkaar om tot een eenheid te worden, onlosmakelijk. Zeg maar gerust, het huwelijk is iets wat uit het paradijs is. En het mocht na de zondeval, toen de mens uit het paradijs moest, toen mocht het huwelijk worden meegenomen. En zeker, na de zondeval is er bij ons mensen veel verkeerds, wat ook diep doordringt in het huwelijk, waardoor het op geen enkele wijze een vanzelfsprekendheid is, maar het blijft staan dat het huwelijk in zichzelf Gods grote scheppingsgave is, waarin hij man en vrouw aan één verbindt, om elke dag en overal elkaar lief te hebben en trouw te zijn en aan te vullen. Nou, het evangelie van deze morgen gaat het over zo'n bruiloft. Alleen in Israël duurde die wel 7 dagen. Dat onderstreepte eigenlijk vooral wat een prachtige inzetting van God het huwelijk is. Daar moet je de tijd voor nemen. Dat moet je nou echt vieren. Alles wat God geeft, daar moet je met blijdschap de tijd voor nemen. Nou, dat deden ze dus in Israël een heel poosje. En de moeder van de Heer Jezus, die is op die bruiloft aanwezig. Maar ook de Heer zelf is samen met zijn discipelen uitgenodigd. Maar als dan die bruiloft een poosje gaande is, raakt de wijn op. Nou, wij zouden zeggen, nou ja, dat is ook weer niet zo erg, want je kunt al gauw ergens anders er wat bij halen. Maar er is hier natuurlijk meer aan de hand. Wijn, dat staat in de Bijbel voor de overvloed die God geeft, Psalm 104. Wijn staat voor feestelijkheid. En het drinken van wijn hoorde dan ook bij de Sabbat, bij het Pascha en bij het huwelijk. Wijn staat voor de vreugde die God geeft, Psalm 104, die het hart verheugt. Dus wijn die op is, dat is een soort teken van de vreugde is weg, het feest is van zijn glans beroofd. En daar komt bij dat in het oosten gastvrijheid, dat was een van de grote deugden. We mogen er wel iets van overnemen en bewaren natuurlijk. En geen wijn hebben betekent eigenlijk te weinig zorg gehad hebben voor je gasten. Van tevoren te weinig nagedacht hebben over je gasten. Dus een schande. En Maria die merkt dat het bruidspaar in grote verlegenheid raakt. En eigenlijk tot schande komt. En dan gaat ze naar de Heer Jezus toe. En die is kort daarvoor aangewezen door Johannes de Doper als het lam van God. Ook heeft Jezus de dagen daarvoor enkele discipelen uitgekozen om hem te dienen. En daaruit concludeert Maria dat kennelijk de tijd aangebroken is voor de Heer Jezus om zijn taak van God te gaan vervullen. En dat roept in haar wakker, dan kon hij hier wel eens bijzondere hulp brengen. Ze heeft verwachting van hem. Maar als ze dan deze nood aan Jezus voorlegt, dan krijgt ze een wonderlijk antwoord. Vrouw, wat heb ik met u te doen? Letterlijk staat er vrouw. Wat tussen u en mij? Dat is een woord wat scherp is. Je schrikt ervan. En jongens en meisjes, maar hoe kan dat toch? Want in Gods wet, we hebben het zojuist gehoord in de 10 geboden. God heeft toch in de wet gezegd, eer uw vader en uw moeder. Jawel, dat deed de Heer Jezus ook. Want in Lucas 2 staat dat hij Maria en Jozef onderdanig was. Maar hoe kan de Heere dan op de bruiloft te Kana zo tot zijn moeder spreken? Nou, we mogen het beslist niet duiden als gebrek aan eerbied voor zijn moeder. Het ligt hier heel anders. Want wat we hier zien, dat is dat Jezus, die zoveel liefde had tot zijn aardse moeder, dat hij daarbovenuit gehoorzaamt aan zijn hemelse vader. De wil van zijn hemelse vader gaat uit boven de wens van zijn aardse moeder. En hij die zoveel van zijn aardse moeder hield, hij eerde haar, hij hield van haar. Want als hij aan het kruis hangt, dan denkt hij juist met de innigheid van zijn hart aan zijn aardse moeder. En hij zorgt ervoor, vrouw of zoon, zie uw moeder. Hij zorgt ervoor dat Johannes voor Maria zal gaan zorgen. Dat als zijn moeder oud zal worden, dat ze niet zonder zorg zal zijn. Aan het kruis gaan juist zijn gedachten naar haar ook uit. Maar de wil van zijn hemelse vader, die gaat uit zelfs boven zijn aardse moeder. Ook als een voorbeeld voor ons. Dat wij vader en moeder in hoge eer zullen houden, ze lief zullen hebben. En jongens en meisjes, dat heeft de Heere graag. Dat ziet hij graag. Dat je van je vader en moeder houdt. En dat je ze gehoorzaamt en dat je niet brutaal bent. En dat zegent God altijd in je leven. Als je goed voor je ouders bent. Maar tegelijk gaat de Heere altijd zelfs boven je ouders uit. Want stel je nou eens voor, als een vader of een moeder een kind zou hinderen om God lief te hebben, dan gaat de Heere voor zelfs op je ouders. En ouders hebben soms ook zulke tekorten en gebreken, waar je als jongere soms ook achterkomt, dat je duidelijk moet zeggen, nou, hier of daar, daarin zijn ze me echt niet tot voorbeeld. En dan zeg je wel eens bij jezelf, nou gelukkig mag ik God boven alles volgen. Want dan is de dienst van God je tot een hulp om de ouders die je op zich lief hebt, maar je ziet ook bepaalde gebreken, dat je zegt, ja, maar de Heere vraagt niet van me om gebreken te volgen, maar om een ouders te eren, maar de Heere boven alles te volgen. Waardoor je eigenlijk een opbouwende weg gewezen krijgt. Nou, Maria die hoort dat, maar die neemt het heel goed op. Geeft al aan dat ze wel voelde dat hier de dienst aan God in het spel is. En dan zegt ze tegen die dienaren, als Jezus je iets opdraagt, gehoorzaam dan. En voor de rest geeft ze het over. Ja, zo moet je het wel eens doen. Je kunt je wel eens in iets mengen, maar soms moet je ook zeggen, ja, nou heb ik gedaan wat ik kon en nou geef ik het maar gewoon over. Dat doe je soms ook geen kwaad aan. Want er zijn nou eenmaal dingen in het leven waar je niet over kunt beschikken. In huis of elders. Dat je zegt, ja, nou moet ik het maar gewoon overgeven. Het is niet anders. Alleen doet Maria het wel met een open verwachting. Ze geeft het over, maar ze zegt nog wel vlug tegen die knechten, nou, als die wat gebiedt, moet je het wel doen. Want wie weet gaat de Heere hulp bieden. Nou, en na een poosje staat Jezus op, we weten het. Hij weet dat nu zijn uur is aangebroken. Wat God hem aanwijst om hulp te brengen. Gods tijd is altijd de beste tijd. En dan gaat de heiland naar de dienaren, er staan waterkruiken. Nou, in elk zo'n kruik ging zo'n 80 tot 120 liter. En dat keer 6. Nou, iedereen kan wel wat rekenen. Dus dan weet u dat we het al gauw hebben over veel meer dan 500 liter. En Jezus zegt, vul die vaten met water en schep er dan wat uit om naar de ceremoniemeester te brengen. Nou,